Welkom bij De Figurant, het online praatprogramma waarin alternatieve perspectieven op de samenleving de hoofdrol spelen. En we gaan het vandaag voor deze eerste aflevering hebben over de utopie en utopisch denken. De laatste decennia is er een enorm stigma komen te liggen op de utopie, of over, op utopisch denken, op utopisme, etc. De utopie wordt vaak naïef gevonden of onrealistisch en door sommige mensen zelfs gevaarlijk genoemd. Maar is utopisme en de utopie wel altijd zo gevaarlijk? En hebben we utopisme niet in zekere zin ook nodig? Hebben we niet in deze tijd juist een grote nood aan utopisch denken? Daar ga ik het vandaag over hebben met Marijn Oudenamse, socioloog en politicoloog aan de Universiteit van Tilburg. En Marijn werkt aan het schrijven van een ideeëngeschiedenis van de draai naar rechts in Nederland de afgelopen decennia. Welkom Marijn.
Klopt.
Maar we gaan het niet hebben over dat specifieke onderzoek, maar vooral over een aantal dingen die je geschreven hebt de laatste tijd over de utopie en over utopisme. Je bent onder andere auteur van dit boekje, Ter verdediging van Utopia, een boekje dat het afgelopen jaar is uitgekomen. Wat was de directe aanleiding voor jou om dit boekje te schrijven?
Vorig jaar was het 500-jarig bestaan van het boek Utopia van Thomas More, wat in 1516 is uitgekomen. Dus het was ook het jaar van de utopie. En dat leek mij een mooie gelegenheid om de discussie over de utopie opnieuw aan te zwengelen, omdat die, zoals je zelf al hebt gezegd, heel eenzijdig is geweest in Nederland. En er is een beeld van de utopie ontstaan eigenlijk jaren 80, 90, wat heel erg negatief gekleurd was. En het ging eigenlijk over dat de utopie inherent totalitair was en dat we, wie zich ook zou mengen in het utopische denken, dat uiteindelijk altijd zou uitlopen op een semi-Stalinistische samenleving. En ik had die tekst van Utopia van Thomas More gelezen en dat kwam helemaal niet overeen met dat hele doemdenkerige beeld van de utopie wat er bestaat. Het is een soort van ironische tekst, een vrij luchthartige tekst, een hele complexe tekst ook.
Laten we daar even beginnen. Het boekje van Thomas More, Utopia, zoals je zegt, 500 jaar geleden voor het eerst verschenen. Wat voor boek is dat precies? Kun je dat kort vertellen? Waar gaat dat boek over? Wat gebeurt er in dat boek?
Ja, ik heb het een soort van een lofzang op de verbeelding, op de politieke verbeelding genoemd. Het bestaat uit twee delen. Het eerste deel, dan introduceert Thomas More, en dat is een humanist, filosoof en ook een belangrijk politiek figuur in Engeland in die tijd. In het eerste deel voert Thomas More zichzelf op, die door de straten van Antwerpen loopt, met een goede vriend van hem, Pieter Gillis. En zij komen een vreemde reiziger tegen. En dat is Rafael Hitlodeus. En die reiziger die vertelt over zijn ontdekkingstochten over de gehele wereld en alle inzichten die hij daarmee heeft opgedaan. Die begint te klagen over het feit dat de koningen, de prinsen, de hoven in Europa niet openstaan voor de ideeën die hij heeft. En dat gaat er eigenlijk om dat in Engeland in die tijd heel veel armoede was en allemaal mensen met de dood eigenlijk bestraft werden voor diefstal of zo. En hij zei van, we moeten het privébezit afschaffen, dat is de oplossing voor het probleem. Nou ja, een hele radicale, wel meer van die radicale ideeën over hoe dat er dingen aangepakt moesten worden. Het eerste deel van het boek gaat er eigenlijk over van wat kun je als intellectueel of wat kun je eigenlijk als denker, wat voor invloed kun je uitoefenen op de politiek? Staan mensen wel open voor radicale ideeën? En Rafael zegt van niet. En dan komt hij uiteindelijk bij het tweede deel uit en dan zegt hij van, maar kijk, een andere wereld is mogelijk, er is het eiland Utopia. En dan gaat hij legt hij uit wat die gebruiken zijn en wat de normen en waarden zijn in het eiland Utopia. En dat is een hele, aan de ene kant is het een verbetering ten opzichte van het 16e eeuwse Europa. Er zijn allerlei elementen van een verzorgingsstaat die je daar hebt. Er zijn crèches, er is een 8-urige werkdag en er is... niemand gaat om van de honger en zo. En iedereen heeft een huis. Mm-hmm. Nou ja, allemaal van dat soort hele fijne dingen. Aan de andere kant is er ook koloniaal geweld. En is er een patriarchaat. En zijn er slaven. En, allemaal elementen die er eigenlijk in het 16e eeuwse Europa ook waren. En aan de andere kant zit er een soort van semi-totalitair aspect mm-hmm. aan. Omdat de staat eigenlijk... totale controle heeft over die samenleving. En mijn stelling wat ik hier in het boekje naar voren draag... is dat het... wat Thomas More, die heeft eigenlijk een die heeft voorgesteld om dat verhaal te vertellen... maar die ondergraaft dat tegelijkertijd met ironie. En die zegt in het voorwoord tegen zijn lezers... ja. He, als je wil geloven of dat eiland daadwerkelijk bestaat, dan moet je naar Portugal. Daar is die Rafael Hitlodeus. He, dat is degene die het verhaal heeft verteld. Ik kan niet garant staan voor de ideeën van een ander.
Maar dus het Utopia is een fictief eiland wat beschreven wordt als zodanig in dat boekje.
Ja, precies. Ja. Dus het is een fictief eiland mm-hmm. wat door die Rafael Hitlodeus wordt beschreven. En het grappige was dus dat in die tijd een heleboel mensen geloofden van... Mm-hmm. dat eiland daadwerkelijk bestond. Mm-hmm. En Utopia betekent non-plek. Mm-hmm. Maar voor de mensen die het Grieks niet machtig waren... waarin More de clue van al die grappen verstopte... Mm-hmm. Die snapten dat niet en die dachten dat het daadwerkelijk bestond. Mm-hmm. Mijn stelling is een beetje dat de mensen die dat interpreteren... als een totalitaire blauwdruk... Mm-hmm. dat die dezelfde fout maken en dat die denken dat het een daadwerkelijk bestaande alternatief is voor de samenleving. Maar zo is het niet bedoeld door Thomas More. Hij stelt zelf van, ja, oké, dit is een... als alle filosofen die hebben eigenlijk alternatieven aangeleverd die niet compleet waren en er moet altijd iets aan veranderd. Maar je kan hier dingen van leren, dat is wat hij stelt.
Dus dat die term utopia natuurlijk sindsdien... cultureel heeft dat is dat altijd een rol blijven spelen. Hè? Ook mensen die het boekje van More niet kennen... of die het nooit gelezen hebben... die zullen met de term utopia vast bekend zijn. Dat heeft een soort betekenis van zichzelf gekregen. Hoe zou je utopia of utopisme... wat daar natuurlijk op gebaseerd is... hoe zou je dat ongeveer definiëren? Op wat voor manier heeft dat idee van utopia invloed gehad... de afgelopen eeuwen in een bepaalde manier van denken?
Nou ja, heel sec natuurlijk. Als je gaat kijken naar Thomas More, mm-hmm. dan is het utopisme of het genre van de utopie... is eigenlijk iemand die een literair verhaal vertelt over een andere niet bestaande samenleving. Mm-hmm. Dat is heel sec. Maar politiek gezien heeft het een andere betekenis gekregen natuurlijk. En als we denken aan een utopie, dan denken we aan een blauwdruk voor een geheel andere samenleving. Mm-hmm. Daar denken we aan. Dus als iemand... utopisch bezig is, dan bedoelen we meestal dat deze persoon onrealistisch is. Mm-hmm.
Mm-hmm. Een dromer.
Een dromer, mm-hmm. ja. En daarmee gaat men ook uit van het... Dat is ook gevaarlijk aan het utopisme, omdat je dan... Je hebt die blauwdruk in je hoofd en die wil je toepassen op een wereld... die zich helemaal niet laat voegen naar een blauwdruk. Want die is veel complexer en weerbarstiger. En mm-hmm. de enige manier waarop je die wereld in zo'n mal kan stoppen is met geweld... En dat is eigenlijk wat je ziet in de jaren 80 en 90... is dat die hele het anticommunisme, zeg maar... Het denken van de Koude Oorlog in het Westen... Mm-hmm. dat herleidt men helemaal terug tot Thomas More... en soms zelfs tot Plato. Dus men is gaan zoeken naar waar liggen de bronnen... voor het ontstaan van het communisme. En uiteindelijk werd Thomas More daarvoor aangewezen... En ik zou stellen dat er dus ook een andere interpretatie is van de utopie... die nu meer populariteit aan het krijgen is. En dat is de utopie als een onhaalbaar ideaal. Mm. Utopie als een horizon. Mm-hmm. En het idee is dat je je bestemming nooit bereikt. En ik denk dat dat Als je ook in Nederland gaat kijken, Den Uyl die had een dergelijke opvatting van... Joop Den Uyl, de leider van de sociaaldemocratie, uh-huh. die had een dergelijke opvatting van utopie. Uh-huh. En dan heb je natuurlijk nog de utopische praktijk van ik ga in een commune wonen. Of, ja.
Is utopisme hetzelfde als idealen hebben of is het iets specifieker dan dat?
Nou ja, het heeft dus al die betekenissen, maar als het dus zeg maar in de alledaags... Ik heb een keer mijn studenten gevraagd van wie is hier idealist? Stak iedereen zijn hand op. En wie is hier utopist? Stak niemand een hand op. Dus dat heeft in een alledaagse zin heeft het heel erg die lading van blauwdruk. Van onhaalbaar en gevaarlijk en onredelijk. En, ja.
Maar volgens jouw eigen, hoe jij de term gebruikt of hoe jij de term begrijpt, is dat... Is dat iets anders dan gewoon idealistisch?
Ja, het is natuurlijk iets anders. Want als je kan idealistisch zijn en dan ben je heel... dat kan op een heel individueel niveau zijn. Mm-hmm. Hè, ik koop biologische producten, ja, ik ben een idealist. Mm-hmm. Maar het idee van een utopist is dat je een beeld hebt voor de gehele samenleving.
Oh ja, collectief naartoe streven.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Maatschappelijk ideaal.
Ja, en dat collectieve aspect... Dat vinden sommige mensen eng.
Je had het er net al een beetje over. Dat idee van de utopie is zwaar onder druk komen te staan. Is steeds omstredener geworden, zou je kunnen zeggen. Waar is dat begonnen? Waar komt die angst voor de utopie? Waar komt die vandaan?
Dat is natuurlijk... dat gaat allemaal om de Koude Oorlog. En het gaat om Pol Pot en... de grote massaslachtingen van de 20e eeuw. Dus dat is heel sterk het idee dat die allemaal vanuit het utopisme wordt geweld gelegitimeerd. Mm-hmm. Maar als je goed naar die ontwikkelingen gaat kijken, dan zie je dat op het moment dat bijvoorbeeld de Sovjet-Unie onder leiding van Stalin... dat er zoveel geweld was. Ja, Stalin was een pragmatist. en die had op dat moment al het hele gedachtegoed van het communisme totaal geperverteerd. En als je kijkt naar Pol Pot, dan wordt er wel gezegd dat de Khmer Rouge, de Rode Khmer, dat die is ontstaan uit de bombardementen op dat land door de Verenigde Staten. En die bombardementen zijn verordeneerd door Henry Kissinger, de realist. Mm-hmm. Dus wat je heel vaak ziet is dat je denkt van, nou ja, oké, utopisme is inherent gewelddadig, maar mm-hmm. pragmatisme is dat niet. Nou ja, dat beeld dat klopt helemaal niet. Dus je ziet dus dat eigenlijk het geweld van de 20e eeuw is toegeschreven aan het hebben van politieke idealen überhaupt. En dat we daarom heel voorzichtig moeten zijn met politieke idealen. En ik denk dat die lezing van de geschiedenis niet klopt en dat het een politiek vooropgezet idee was om een dergelijke lezing aan te houden.
Waar komt dat idee, dat vooropgezette idee? Waar komt dat vandaan? Wie heeft daar mede de aanleiding toe gegeven?
Internationaal gezien was het Karl Popper, die heel sterk daartoe heeft bijgedragen, de filosoof, Saya Berlin en in Nederland Hans Achterhuis. En dan zie je dat langzaam doordringt tot de politiek. Dan zie je dat de PvdA in Nederland zegt eind jaren 80, we moeten de utopie wegzetten en we moeten de veren uittrekken. Dus,
ideologische veren.
De ideologische veren, ja. En dat is natuurlijk, dat is eigenlijk de crux van het utopisch denken. Elk politiek streven, hè, als je dat een beetje condenseert naar een ideaalbeeld. Hè, denk bijvoorbeeld de rationele mens van het liberalisme. Als je daar kan je ook een ideaalbeeld bij creëren. Uiteindelijk is elk politiek streven, kan je herleiden tot een utopie. En in die zin zijn dat soort utopische beelden een inherent onderdeel van democratische politiek. Want ze schetsen alternatieven van waar je naartoe kan gaan met de samenleving. En de les die men getrokken heeft uit de Koude Oorlog is dat het die ideaalbeelden zijn die inherent gewelddadig zijn. En ik denk zelf dat dat is de verkeerde lezing.
Waren daar concrete politieke belangen mee gemoeid. Om utopisme zo te, ja, in zekere zin te disqualificeren als iets gevaarlijks. Heeft dat specifieke vormen van beleid of politieke tendensen gesteund, geholpen succesvol te zijn?
Ja, het grappige is dus dat je in de jaren 80 en 90 dus tegelijkertijd zag dat er dus die het einde van het communisme kwam in zicht. Maar er was ook het viel samen met een kritiek op de jaren 60 en 70 en met de verzorgingsstaat. He, dus die radicale inperking van de verzorgingsstaat die velen voorstonden, was gebaseerd op het utopisme van de verzorgingsstaat. Wat uitging van een beeld van de goede mens, mm-hmm. die geen subsidies zou misbruiken, die geen prikkels nodig had om aan het werk te gaan. Het denken dat in die tijd opkomt, het neoliberalisme, richt zich heel erg sterk tegen wat het beschrijft als het utopisme van links. Mm-hmm. Van daaruit is men heel erg aan zeggen van de verzorgingsstaat die maakt mensen lui. De verzorgingsstaat moeten we gewoon gedeeltelijk afschaffen. Mm. Omdat het, je hebt dan de wet van de onverwachte effecten. Dat je, als je een sociaal beleid invoert, dat leidt tot asociale uitkomsten. Dus laten we dat sociaal beleid maar helemaal weghalen. Dat stelden sommigen toen voor. Bolkestein, Fortuyn, belangrijke mensen op economische zaken. En rond 1989 was het een soort van perfect storm waarin al die dingen bij elkaar kwamen. En toen leefden we in het tijdperk van het einde der ideologieën, mm-hmm. zogezegd.
Je hebt het over neoliberalisme en hoe dat politieke project, als je het zo mag noemen, utopisme heeft geproblematiseerd, gecriminaliseerd zou je misschien zelfs kunnen zeggen. Maar je zou niet ook kunnen zeggen dat neoliberalisme zelf, wat bijvoorbeeld impliceert een bepaald idee van een vrije markt die zichzelf kan bedruipen, heeft dat niet ook zelf utopische aspecten?
Ja, dus logischerwijs, als elk politiek streven uiteindelijk kan je herleiden tot een utopie. En het neoliberalisme heeft ook een hele belangrijke onderstroom van utopisch denken. En dus Hayek, Friedrich Hayek, Oostenrijkse filosoof en econoom, wordt algemeen gezien als de grondlegger van het neoliberalisme in de jaren 40, 50. En die publiceerde in 1949 een boek en dat heette eigenlijk meer een essay, The Intellectuals and Socialism. Mm-hmm. En je kan het nu nog krijgen bij neoliberale denktanks zoals de American Enterprise Institute mm-hmm. en zo. En daarin stelde hij dat het de belangrijke kracht van het socialisme was dat zij een utopie had. Mm-hmm. En dat daardoor, zeg maar, de verzorgingsstaat, in de naoorlogse verzorgingsstaat was opgebouwd, omdat al die intellectuelen gefascineerd waren door de utopie. En daarom moesten ook de neoliberalen een utopie hebben. Iets wat niet haalbaar was in de gegeven omstandigheden.
Een horizon.
Een horizon, ja. Ja, een radicaal idee waar je de intellectuelen wakker voor kon maken, zeg maar. Mm-hmm, mm-hmm. En je ziet dat Bolkestein in Nederland, die neemt dat in de jaren 80 over. Er verschijnt in 1989 een boek van hem in Kinching, een studie, een rapport van de VVD, waarin wordt opgeroepen tot een minimale staat. En dat is dan het vergezicht waar de VVD naar streeft. En daar refereert Rutte nu nog steeds aan. En ja, dat is een natuurlijk, in de Nederlandse verhoudingen is dat utopisch, omdat het is onwerkbaar. Je hebt er nu gewoon geen politieke meerderheid voor. Maar omdat rechts in die tijd was dus eigenlijk de enige kracht in de Nederlandse politiek die durfde utopisch te denken. Die durfde, zeg maar, een langetermijn alternatief in gedachten te houden. En dat verklaarde ook haar effectiviteit.
Dus aan de ene kant, in zekere zin een paradox zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant zie je een opkomst van kritiek op utopisme. Maar aan de andere kant, de mensen die kritiek het felst verwoorden, houden er zelf een utopisch ideaal op na voor de samenleving.
Ja, maar het verwarrende aan rechts is altijd dat zij natuurlijk nooit expliciet maken dat zij een utopisme doen. Ze zeggen gewoon meer van, hè, dit is realisme. Zo is de mens nu eenmaal. De mens is nu eenmaal verdorven en heeft zeg maar een disciplinering van de markt nodig om te kunnen functioneren. Dat is het belangrijkste verschil tussen links en rechts. Is dat links zegt van, wij moeten de mens op een bepaalde manier vormen. En rechts zegt van, die heeft ook een vormingsideaal. Maar die verbergt dat achter een beroep op de natuur. Die zegt van, hè, de mens is, we moeten hem alleen maar vrijmaken zoals die van nature al is. Ja, ja. En waardoor rechtse mensen zich altijd, ze kunnen altijd een beroep doen op het beeld van realisme. En dat kunnen mensen op links niet.
Ja, ja, precies. Wat interessant is dus daaraan, dat in zekere zin zou je misschien kunnen zeggen, zoals mensen als Hayek destijds meende iets te kunnen leren van links. Namelijk dat ze een horizon nodig hadden om naartoe te streven. Zou je misschien hetzelfde nu kunnen zeggen over links, dat die op hun beurt iets kunnen leren van het utopisme van, nou, niet alleen die neoliberalen, maar natuurlijk ook het utopisme uit het verleden. Met andere woorden, hebben we als links-progressieven in Nederland, of in de westerse wereld als geheel, misschien een zekere mate van utopisme opnieuw nodig? Moeten we dat opnieuw uitvinden?
Ja, ik denk het zeker. Ja, dus dat is het hele punt, lijkt me, van linkse politiek. Is dat je een bepaalde idee hebt van de wereld waar je naartoe wil. En dat je de wereld wil veranderen. En dus dat was het gekke aan de jaren 80 en 90. Is dat de PvdA zei toen bij bonden van Paul Kalma en Wim Kok, dat dit de beste van alle werelden is. En dat het er nu op aankomt om te verdedigen wat we hebben. En ik denk dat we nu, 20 jaar later, kunnen stellen dat we niet in de beste van alle werelden leven. En dat er, dat er een heleboel te veranderen is. En er zijn mensen zoals Rutger Bregman die aankomen met het basisinkomen. En
Rutger Bregman onder andere, bekend van de correspondent, hè, bij veel mensen, denk ik.
Ja.
En die houdt een pleidooi voor het basisinkomen.
Die houdt een pleidooi voor een basisinkomen. Zeg maar dus dat we een minimaal inkomen wat aan iedereen wordt gegeven. En als je er goed over nadenkt, dan is dat feitelijk een utopisch idee. Want het betekent in feite een hele andere maatschappij, waarin mensen zich ook heel anders gaan gedragen. Omdat je niet meer gedwongen bent om te werken. Tenminste, om werk te doen wat je niet fijn vindt. Dus dan ga je veel meer uit van een soort van menselijke ontplooiingsgedachte, die ook heel centraal stond in eerdere utopische bewegingen. Dus ik denk dat soort beelden van een andere wereld, heb je überhaupt nodig om mensen een interesse te wekken voor politiek.
Te mobiliseren.
En dat doet rechts heel goed. Die hebben hele duidelijke ideeën daarover. En links is dat kwijtgeraakt.
Zijn er meer voorbeelden die je kunt noemen van recente pogingen om het utopisme op de een of andere manier nieuw leven in te blazen?
Ik denk dat Occupy bijvoorbeeld een utopische beweging was. In Nederland stelt het misschien niet zo heel veel voor, maar in de VS, dus dat hele idee dat je met elkaar samenkomt en op een direct democratische manier met elkaar overlegt. En dat gaat dan, kan over vrij lullige dingen gaan, zoals de inrichting van een kamp of zo. Maar voor mij was zeg maar de kracht van die beweging, ging heel erg over beeldvorming, is van de niet bestaande democratie in de Verenigde Staten of in Nederland. Het verlangen naar democratie wordt uitgebeeld in een soort van gemeenschap die alles direct democratisch probeert te regelen, zelfs de plaatsing van de chemische wc's. Zelfs mensen die normaal helemaal niks te zeggen hebben, hadden het gevoel dat ze hierbij betrokken waren. En ik denk dat beeld heel erg krachtig was. En het is opvallend dat een beweging van, nou ja, hoogstens duizenden mensen gewoon wereldwijd een soort van een heel mediadiscours konden doen kantelen.
Tot slot, wat betekent dat concreet? Moeten we opnieuw, zoals Thomas More, een boekje schrijven over een niet bestaande samenleving? Of moeten we, zoals Occupy, de straten op? Wat is, niet dat ik een agenda van je verwacht, maar wat zou een hernieuwd utopisch project in bijvoorbeeld de Nederlandse context kunnen betekenen volgens jou?
Wauw. Ik denk dat, dat we dan allemaal gezamenlijk, zeg maar, dat je met een grotere groep mensen moet bedenken van, nou ja, oké, je schaart je achter een bepaald ideaalbeeld van de wereld waar je naartoe wil, mm-hmm. zonder dat je dat al te letterlijk gaat uitwerken. Mm-hmm. En dan vervolgens ga je kijken welke stapjes je die kant op kan zetten. En het gekke is, zeg maar, dat wij leven met de enorme hoeveelheden middelen, zowel technisch als gewoon economisch. Maar we hebben eigenlijk geen enkele discussie over hoe je die het beste kan inzetten. Mm-hmm. En dat is heel erg. En bijvoorbeeld, de arbeidsproductiviteit is enorm gestegen de afgelopen 100 jaar. Maar we zijn alleen maar meer gaan werken. Mm-hmm. En we denken eigenlijk helemaal niet over na in wat voor wereld we eigenlijk het liefst zouden willen mm-hmm. leven. Als we dat, zeg maar, hoe kunnen we de middelen die we hebben op een manier inzetten dat het leven het beste is voor iedereen. Nou ja, op die manier zijn we helemaal niet meer gewend om zo te denken. En ik denk dat het basisinkomen daar één manier is om op die manier te gaan denken. Maar ik denk vermindering van werk. Hè, dat we allemaal minder gaan werken. En dat we meer tijd hebben om met elkaar door te brengen. En, het idee van de commons, hè, dus gedeelde goederen die niet nog markt, nog staat zijn. Dat lijkt me ook super interessant om, stel je voor dat we gewoon gratis konden communiceren mm-hmm. met elkaar, weet je wel, hoe tof zou dat zijn? Dat soort ideeën, denk ik, die zou je dan in een soort van samenhangend project moeten formuleren. Dat kan ik nu niet hier doen, maar...
Nee, natuurlijk. Gaat het om, is dat goed om te concluderen? Gaat het om durf voor een deel? Moeten we die durf daartoe terug ons toe-eigenen? Om dat soort dromen te hebben, wat dat betreft? Om dat soort ideeën te vormen?
Ja, het gaat om verbeelding.
Verbeelding.
Ja. En we zijn opgehouden met verbeelden. We zijn gewoon heel erg bezig met elke dag een beetje... Je doet je werk, je gaat naar huis en ja, ga je weer naar je werk. Ja. En we zijn heel erg individueel gaan denken. We zijn dus heel erg gaan denken van hoe wil ik mijn leven inrichten? En dan ga je een aantal van die stukjes op internet lezen over wie je bent en wat je kan. En dus eigenlijk is daar alle energie in gaan steken. In de ontwikkeling van je eigen identiteit en de ontwikkeling van je eigen persoonlijke kunnen. En het collectieve aspect, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt.
Samen verbeelden. Ja. Als utopisch project. Oké, dat was het denk ik voor nu. Dankjewel Marijn voor dit interessante verhaal over Utopia en het belang daarvan. Dit was een eerste aflevering van De Figurant. Graag tot een volgende keer.